Goeiedag iedereen en welkom op de podcast BIMUP, aflevering 5 al, kleine jubileumeditie. En we gaan het vandaag hebben over digitalisatie in de bouw, dus we gaan het heel breed houden. En naast mij is terug Louis Kastelein aanwezig. Dag Louis.
Goedemorgen Joris.
Goedemorgen. En we hebben onze gastspreker, we mogen zeggen een hele grote spreker in de wereld, in de bouwwereld, in de innovatiewereld, Rick Vera. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja.
Beam me up, Scotty.
heel kort, we hebben elkaar leren kennen via een event, TechBIM, ja. Dus ook rond digitalisatie.
Ja, we zaten in Loker rond de tafel.
Ja, klopt. En jij was onze gastspreker.
Ja,
ik vond het heel inspirerend, uw sessie.
Dat was voor mij de eerste keer dat ik Rick hoorde spreken. En het ging inderdaad niet per se over BIM, maar het ging meer over digitalisatie, dan met een staartje in de bouw. Maar dat, zoals ik zei eerder in het TechBIM-event, dat geeft je nieuwe energie, inspireert om te denken vanuit een ander perspectief te zien. Dus dat vond ik wel tof.
Het is nu het moment dat er zo een icoontje verschijnt, PP, product placement.
Maar we doen dat, een product placement.
Ja, dank je wel.
Rick, ik ga direct het woord aan u geven. Ik zou zeggen, stel u eens voor.
Ik ben Rick, ik vertelde net. Ik ben geschud uit een... of tenminste, mijn vader is geschud uit de broek van een metser. Dus ik ben de kleinzoon van iemand die in de bouw groot geworden is. En ik ben na een lange carrière, een 20-tal jaar, in maakbedrijven waar ik leidinggevende functies had, ben ik aan een tweede leven begonnen. Dat is het leven wat ik op dit ogenblik leid. En dat is, ik noem dat zelf altijd het one-man traveling circus, die de wereld rondreist om bedrijven, en dat zijn mensen te inspireren over hoe ze zich kunnen klaarstomen, niet voor gisteren, want dat was wat de meeste bedrijven doen, maar zich kunnen klaarstomen voor morgen.
En
dan ben je per definitie met digitalisering en dat soort dingen bezig.
Ja. Hoe heb je ooit die stap gemaakt?
Zoals al mijn stappen, per ongeluk.
Per ongeluk,
ja. Dat is me overkomen. En dat klinkt zo raar, maar dat is effectief zo. Het enige wat ik daar verdienst aan heb, is dat je af en toe de opportuniteiten moet spotten die voorbij komen. Dus dat je nieuwsgierig van aard moet zijn, en dat ben ik denk ik wel. En dan zie je dingen voorbij komen. En ik ben dan ook zo gek genoeg om dan op zo'n voorbijrijdende trein te springen en te denken van, weet je, als ik langer wacht om op die trein te springen, dan heeft hij misschien meer snelheid. Het is geen goed idee om op een snelrijdende TGV te springen, maar als dat nog een boemeltreintje is, dan kun je er gerust op springen. Dus dat doe ik dan af en toe.
Van een keer eigenlijk wel een goede bedenkingen.
Ja, maar dat gaat ook over digitalisering. Hè? Hoe langer bedrijven wachten om op die TGV te springen, hoe meer snelheid die heeft.
Daar had ik het aan gelinkt. Direct.
Ja, en het is meestal geen goed idee om op een snelrijdende TGV te proberen springen. Dat loopt meestal slecht af.
Maar we hadden dat ook van bij een vorige gast, Jan van Sichem, zei dat ook. Je moet eerst... Als je wil digitaliseren of BIM wil doen op een project, moet je eerst een voorbeeldproject dat je goed kent. Iets simpel, niet te moeilijk, zodat je traag kan opstarten. En niet trekt vol has op iets en iets duiden.
Ja. Maar je hebt mijn keynote gezien en je weet dat ik het vergelijk met surfen. En dat is surfen. Hè. Surfen, je kan niet leren surfen op het strand. Je moet sowieso op de zee. En je kan ook niet beginnen surfen op de grootste mogelijke golven. Je kent die golven in Nazaré, Portugal wellicht wel. Ja, bedoel, daar moet je niet leren surfen. Dat is een slecht idee. Dus je leert surfen op hele kleine golfjes. En liefst van al zelfs in het begin op amper een golf. Dus zo leer je het. En je leert het aldoende. En dan word je constant beter. En dat is hetzelfde met digitalisering. Begin met kleine golfjes. Ja, precies. Ja. En leer het.
Maar je moet toch de stap wagen.
Ja, je moet de eerste stap wagen. En ja, je gaat een keer van die plank vallen en nog een keer van die plank vallen. Maar als dat kleine golfjes zijn, dan ga je zelf niet te veel pijn doen.
Ik denk dat dat belangrijk is ook, omdat je zegt van de plank vallen. Soms zit ik je tegen, soms doe je iets. Allee, wil je digitaliseren en het lukt niet direct. Ja. Het is een proces, hè. En het gaat niet allemaal van een leien dakje lopen. Maar er is ook begeleiding en zo. Of mensen
we kijken naar die techgiganten. Die zijn ook zo begonnen. We kijken altijd naar Uber en Waden, het in het vorige gesprek even over Uber. Die hebben ook op een bepaald moment de eerste taxirit gehad. De eerste gek die zo gek was om zijn auto open te zetten voor een vreemdeling die via een app in die auto stapt. En de eerste vreemdeling die zo gek was om via een app in een auto van een vreemde te stappen. En ik ben er zeker van dat ze dat gevierd hebben. Van yes, het is gelukt, de eerste. En ik denk dat je dan pas echt aan het moeilijke werk begint, want dan moeten de volgende 10 volgen. En dan gaat het ineens snel. En al die bedrijven zijn op die manier begonnen, met wat vallen en opstaan. En we zien alleen maar het succes.
Ja, dat is waar. Ja.
En hoe belangrijk is het dat bedrijven, als we even specifiek naar de bouw kijken, bouwbedrijven die sprong wagen?
Omdat de bouw, ik ben een buitenstaander en ik wil niemand beledigen, maar als je naar de bouw kijkt, en ik denk niet dat één individueel bedrijf daar schuldig aan is, maar de hele bouw in zijn totaliteit zit eigenlijk zelfs niet in de vorige eeuw, maar in de vorige eeuw. Er wordt nog altijd grosso modo gebouwd, zoals twee eeuwen geleden. Alleen zijn de consumenten ondertussen veranderd, is de samenleving ondertussen veranderd, is wat wij verwachten van niet alleen een gebouw als het af is, maar ook van het hele bouwproces is het verwachtingspatroon gigantisch veranderd door digitalisering. En als buitenstaander moet ik vaststellen dat de bouw dat wel beseft, maar ik zie nog altijd heel weinig, en dankzij jullie steeds meer, maar ik zie nog altijd te weinig initiatieven die daar echt wat proberen aan te doen.
Ik heb een beetje gelijkaardig. Ik ben ook een beetje een buitenstaander. Ik heb geen bouw gestudeerd. Ik heb ook nooit echt in de bouw gewerkt voordat ik bij Buildwise begon. Mensen mogen dat gerust weten van mij.
Dat is een toegevoegde waarde, weet je.
Wel, ik dacht in het begin van, oei, ik heb die kennis niet. En dan zei je, dat was Robijn, denk ik, Colaria zei, dat is niet zo erg. Je kan uitzoomen en objectief kijken naar die processen zonder dat je vastzit in een bepaald verwachtingspatroon. En ja, eigenlijk is dat wel goed. Dus je hebt een mix nodig, vind ik, van mensen die objectief ernaartoe kijken en mensen die willen veranderen.
Maar het mooie is, ook bij digitalisering, je moet altijd, en dat is heel mooi als je dat gebruikt in de bouwcontext, je moet altijd werken met bestaande bouwstenen. En dus mensen die uit de transitie komen, die kennen de bestaande bouwstenen. Alleen kun je nu met die bouwstenen andere dingen doen, omdat er andere dynamieken daarbuiten zijn. Digitale dynamieken, kan je andere dingen doen met dezelfde bouwstenen. Dus het is wat je aangeeft, altijd een mix tussen het traditionele en wat ken ik uit het verleden, maar ook de creativiteit. Wat kan ik nu met die dingen uit het verleden nieuw doen naar de toekomst toe?
Raken we dan hier een pijnpunt aan, dat we te weinig creatievelingen hebben, te weinig mensen hebben die op een nieuwe manier naar bouwen kijken?
Ik probeer, je weet dat ik in mijn keynote verwijs naar, en ik doe dat heel graag, naar heel andere beelden dan de beelden daar businessmensen normaal mee bezig zijn. En ik verwijs in dit geval heel graag naar Assepoester, naar de Disney-film, waarin de scène komt waarin Assepoester naar het bal wil. En dat is die grote droom, hè. Ik wil naar het bal. En dan komt de goede fee met een stel pompoenen en wat zwarte ratten en wat muizen. En Assepoester kijkt ernaar en zegt, ja, maar dit gaat hem niet worden. Hiermee kan ik niet naar het bal. En dan zegt de goede fee, maar je moet leren naar de dingen kijken niet zoals ze zijn, maar zoals ze zouden kunnen worden.
Ja.
En dat is effectief wat we weer moeten doen. Die bouwstenen zijn er, maar we moeten durven, en dat is een stukje durf en lef hebben, durven kijken, wat zouden we niet met die bouwstenen kunnen maken wat beter aansluit bij de consument, niet van vandaag, maar bij de consument van morgen. En die consument van morgen is die consument van vandaag al.
Ik hoor wel, om daarop in te pikken, dat dus mensen die willen innoveren bij bouwbedrijven, die moeten daar ook een beetje tijd voor krijgen. Want de bouw, iedereen heeft constant druk. Je moet wel tijd zelf kunnen vrijmaken, maar veel mensen, die kunnen dat misschien niet. Of je moet duidelijk van je baas krijgen, kijk, je mag zoveel procent, maar je eigenlijk een beetje out of the box gaan denken, hoe kunnen we dingen gaan optimaliseren. En dus ik denk dat er misschien te weinig aandacht daarvoor is in de bouw, ik weet het niet.
Quote van de dag, hè. We hadden het over quotes van de dag, quote van de dag 1. Het gaat niet over tijd krijgen. Je krijgt nooit tijd, je gaat tijd moeten maken. Mensen moeten tijd maken en dat is een stuk, elk individu moet tijd maken. En die vind je altijd. Er zijn ongelooflijk veel momenten op een dag dat je tijd hebt en waar je tijd moet maken.
Dat geloof ik ook.
We zijn niet 8 op 8 constant bezig. Er zit voldoende tijd om even uit datgene wat je doet te stappen en even te kijken op wat je doet. Af en toe moet je even toerist zijn binnen je eigen werkomgeving en niet in het werk zitten, maar toerist zijn. En als leidinggevende denk ik niet dat je tijd moet geven aan je mensen. Ik denk dat je hen de middelen moet geven om sneller te ageren en sneller te werken. En het gaat om over het geven van middelen eerder dan het geven van tijd. Als je mensen tijd geeft, dan weten ze nog altijd niet goed wat ze met die tijd moeten doen. Het gaat over druk zetten en positieve druk zetten en dan de middelen geven om daar iets mee te doen.
Dat is hetzelfde met sporten, dat hoor ik soms. Ik wil u niet afwijken, maar mensen zeggen, ik heb geen tijd om te gaan sporten. Je moet daar tijd voor maken. Het hangt af van zijn prioriteiten.
Het is altijd gestolen tijd. Tijd moet je stelen. Tijd om te lezen moet je stelen. Tijd om naar podcasts te luisteren. De mensen die nu luisteren, dat is tijd die je ergens gestolen hebt van iets anders.
Maar er moet een wil en een doel achter zitten.
Ja.
Ja, want als je gaat sporten om te sporten, allez, veel mensen zeggen, ja, ik haak af omdat... Geen specifiek doel hebben. Maar als je zegt van, kijk, ik wil vermageren, of ik wil sneller gaan lopen, mm-hmm. of ik wil dat bereiken, dan heb je een doel voor ogen, en dan gaat het ook veel sneller uit je zetel komen.
En wat is dan het doel voor de bouw?
Goeie vraag. Laten we dan even de vraag terugstellen aan onze gastspreker.
Ja, nou, dankjewel. Dat was de voorzet. Dank je. Je geeft hem netjes terug. Dat is een 1-2'tje. Ja, we zijn toch in de sport bezig, dus net 1-2'tje. We zijn tikataka voetbal aan het spelen nu. Voor mij is dat nadenken, hoe blijf je relevant voor de consument en de maatschappij van morgen, pakweg 2040. Hoe kan de bouw... Ik weet zeker dat de bouw zoals die op dit ogenblik is... niet relevant meer gaat zijn in 2040. En als die niet relevant is, dan schep je zelf de ruimte om op dat een of andere disruptor, en dat kan een Amazon zijn, dat kan een Google zijn, en dat kan een bedrijf zijn dat we nog nooit aan gedacht hebben, die zich ineens gaat positioneren tussen de traditionele bouwsector en de consument. Die bouwsector die gaat nog altijd bestaan, maar die gaat de gaatjes mogen opvullen, die gaat mogen de dingen aanleveren. Maar die gaat de connectie met de klant kwijt zijn. Ja, en dan krijg je een platform. Denk aan Uber, denk aan Airbnb, denk aan de marktplaats van Bol, die ertussen gaat zitten. Ja. En ik denk niet dat de bouwsector daar gelukkig mee gaat zijn. Met andere woorden, je moet dat zelf doen.
Ja, met die Uber, ja. Vroeger, ik had het net ook gezegd, er waren weinig apps voor taxis. Je moest bellen of naar een centraal nummer of zo. Terwijl plotseling kwam Uber, super convenient. Iedereen gebruikt dat, de rest wordt weggeconcureerd. En moet eigenlijk plotseling ook zelf. En nu zijn ze ook allemaal zelf op apps die... Ja. Maar door dat Uber kwam. Dus de vraag is, als Google of whatever plotseling in de bouw komt met bepaalde disruptieve technologieën, gaat de rest moeten reageren en zeer snel. En het is beter dat je er nu al kan.
Maar als Google morgen komt, dan is dat al een TGV. En dan wordt het een slecht idee om op die TGV te stappen. Ik denk dat we die boemeltrein, en ik bedoel dat positief, beter nu kunnen opstarten. En daar zijn jullie mee bezig.
Dat proberen we.
Ja, precies.
Vraag, is het niet een probleem dat de bouwwereld, dat te veel partijen zijn die naast elkaar werken, die onafhankelijk zijn?
Dat is in de manufacturing-industrie eigenlijk ook zo. Hè. Ik heb vroeger in Audi gewerkt, daar komen al die onderdelen van ergens anders. Dat is gewoon assemblage, maar dat is allemaal just in time. Dat wordt allemaal goed gepland, daar kan het wel. En robotisch in elkaar stoten. Waarom kan het niet in de bouw? Oké, ze zijn dan, het is allemaal op de werf, maar moeten we misschien meer richting in prefab gaan, in de fabriek? Ik denk dat geen uitvlucht mag zijn dat we met zoveel stakeholders zitten om het beter te doen. Maar ik hoor dat veel, dat argument. Maar ik weet niet of dat...
Maar je geeft door de vraag te stellen, geef jezelf de oplossing. Het is inderdaad, we moeten van die werf af. En we moeten het forte-moment nog even doormaken. Tot dan werden auto's individueel gebouwd en was het onbetaalbaar voor de gewone man om een auto te kopen. En we dreigen nu ook in de bouw, hè. We hebben het over sustainability, maar we vergeten ook de betaalbaarheid van de bouw. Als we het betaalbaar willen houden en als we het in tune willen houden met wat we verwachten van de bouw ten opzichte van de planeet en dus ten opzichte van de volgende generaties, dan gaan we het op een andere manier moeten doen. En de andere manier is efficiënter. En efficiënter betekent dat we misschien niet meer allemaal op de werf gaan mogen en kunnen doen, maar dat we steeds meer naar... ergens in de fabriek moeten gaan werken waar een coördinator de dingen coördineert.
Een gecontroleerde omgeving.
Ja, precies, ja.
Een tegenargument dat ik dan krijg is, ja, gaan we dan niet te veel dezelfde woningen zetten? Gaan we niet gewoon repetitieve dingen doen? Hè, en verliezen we dan niet de creativiteit en de uitstraling van ons landschap dat we nu hebben, dat elk huis zijn eigen identiteit heeft?
Wat ik dan doe, als ik een keynote geef, is iedereen vragen om zijn smartphone even in de lucht te steken en te vragen, wie heeft er allemaal een iPhone? En dat is 3/4 van de mensen.
Product placement.
En ze hebben allemaal dezelfde. En toch is hem allemaal zijn andere, want ze hebben allemaal die iPhone geïndividualiseerd. Er zitten andere apps op, ze gebruiken hem op een andere manier, de startscherm ziet er anders uit. De volgende vraag nog is product placement. Wie heeft er allemaal Spotify? En daar gaan ook 3/4 van de vingers omhoog. Alleen niemand heeft dezelfde Spotify. Die Spotify is hyper gepersonaliseerd. Het is niet omdat je met dezelfde bouwstenen werkt, letterlijk hier weer in dit geval, dat je hetzelfde krijgt aan de buitenzijde.
En ik denk ook de mensen die echt iets kennen, die er echt in het topic zitten van prefabricatie, gaan dat ook zeggen dat dat niet waar is, dat je nog heel veel personalisatie kan toelaten. Een fabriek kan redelijk wendbaar zijn, maar het is op de manier waar het nu op ontwerpt wordt, is niet altijd aansluitbaar op die fabrieksituatie. Dus Ik denk als bijvoorbeeld, ik denk aan parametrisch ontwerp. Je gebruikt formules om een mooie bogen te maken. Als dat in een goed formaat naar de fabriek kan doorgestuurd worden, denk ik wel dat ze dat ook kunnen maken. Maar die digitale transfer van informatie daar, dat bestaat op dit moment nog niet zo heel hard.
En het is altijd een balans vinden tussen de verschillende parameters. De vraag is, gaat de volgende generatie nog, als ze de keuze hebben tussen ik wil heel individueel bouwen en ik wil allerlei dingetjes die alleen maar voor mij zijn en die ik laten ontwerpen heb door een architect moet afwegen tegenover, maar ik wil het wel betaalbaar houden en ik wil ook nog wat geld hebben om op reis te gaan en een leven te leiden en niet alleen al mijn centen afdragen aan het afbetalen van die woning, dan denk ik dat die keuze voor de volgende generatie, als ik dat nu al bekijk, snel gemaakt gaat zijn. En dus dat is ook de vraag. Zitten we niet te veel het verleden te projecteren in de toekomst? Of moeten we niet eerder kijken hoe gaat de consument van de toekomst eruit zien? En waar gaat die naar op zoek zijn? En ik denk dat het dan betaalbaarheid is, dat het sustainability is, waar die volgende generatie heel sterk mee bezig is. En nog ruimte hebben om een leven te leiden en niet alleen te leven voor de baksteen.
Oké. Okay. Ja, dat was al een hele boterham.
Ja, maar ik denk, ja, en we weten dat. We weten, iedereen in de bouw weet dat. Alleen is het oké, we weten dat nu. Hoe kunnen we nu schakelen om ons daarop voor te bereiden? En dan, je hebt het al aangegeven, geen enkel van die bedrijven gaat dat alleen kunnen. Je gaat dat alleen kunnen als je die keten op een of andere manier in elkaar schuift, over elkaar schuift. En dus dat je op een andere manier gaat samenwerken.
Maar je hoort dan ook soms het tegenargument, dat niet altijd van Joris moet komen. Hè. De marges zijn zo klein in de bouw, zeker voor aannemers.
Ja.
Hoe lossen we dat op? Moet het bouwproces op zich niet een beetje heruitgevonden ook? De manier waarop die lastenboeken, want we weten dat ook allemaal, een slecht lastenboek is meestal voor een aannemer een kans voor daar wat geld aan te verdienen. Moeten we daar ook niet een beetje over nadenken? Hoe kunnen we dat allemaal een beetje hervormen en maken dat we de marges op de juiste zaken verdienen en niet op fouten?
Maar we gaan de marges niet vergroten door te blijven doen wat we altijd gedaan hebben.
Ja.
We gaan de marges alleen maar afkalven. Dat is per definitie zo. Bij oude businessmodellen, die raken op de duur uitgehold en dan krijg je binnen die waardeketen dat iedereen elkaar zit op te vreten. Op de duur is er geen marge nergens en houdt het op. Dus we gaan die marges, en die marges die worden ook van buitenaf dan nog eens kleiner gemaakt, omdat die consument op het einde van de rit ook maar een beperkt budget heeft om op te hoesten voor die gehele bouw. Dus we gaan de marges elders moeten zoeken en moeten vinden. En dat is niet naar buiten toe, maar naar binnen toe. En dat heeft te maken met idle capacity, de overtollige capaciteit opsporen en die proberen uit te nutten. Er ligt denk ik nog heel veel marge te rapen in de gaten die ontstaan tussen die diverse stappen in dat bouwproces. Niet alleen tussen de diverse partijen in dat bouwproces, maar ook gedurende het hele dat bouwproces gaat er. Ik heb tijdens COVID-19 heb ik met mijn twee dochters naast de deur gebouwd. En COVID-19, ik was veel thuis, dus ik heb de hele bouwproces kunnen volgen. Ik werd gek als ik dat zag. Ik heb bedrijven geleid. Als ik geweldig gedacht, als ik ooit mijn productie zou hebben geleid zoals deze bouw nu verloopt. En dan hoorde ik achteraf van de architect dat dit een hele vlotte, een heel vlot bouwproces was geweest. Dat was mijn fabriek binnen de kortste keren failliet gegaan. Er gaat zoveel tijd en energie en ruimte en geld dus verloren in heel dat bouwproces. Ik werd er ziek van om dat te zien.
En digitalisatie is het middel om dat eigenlijk...
Digitalisering is data met elkaar uitwisselen, is één platform gebruiken en is een middel, het is niet heiligmakend, maar het gaat een middel zijn om die overtollige capaciteit en dat verlies dat er overal zit in die keten, om dat op te sporen en te optimaliseren. Ja, absoluut.
Ik denk dat er ook nood is aan een nieuwe businessmodel. Want ik was onlangs op een evenement over circulariteit, ook met Buildwise. En wat dat ik heel leuk vond, is alle argumenten van dat is te kostelijk en zo, werden heel gecounterd. Maar ja, je kijkt er met de verkeerde bril op. Bijvoorbeeld, als je gebouw wil laten zetten, en je kan op voorhand bij het ontwerp eigenlijk gaan inschatten, wat is de circulariteit, wat kunnen we hergebruiken binnen, laten we zeggen, 50 jaar, wanneer het bouw afgeschreven is, kan je dat ook bij je financieringsinstelling aangeven. En je hebt een restwaarde. Dus eigenlijk gaan ze je makkelijker financieren als ze weten, oké, we hebben eigenlijk meer waarde in dit gebouw. Het is achteraf nog iets waard. En dus al die dingen, ja, zelf denk ik in Nederland, de overheid geeft ook zo gunstige maatregelen als je kan bewijzen dat je een bepaalde circulariteit achteraf. Allee, dat je veel dingen kan gaan hergebruiken. En je moet dat in kaart brengen. En dat is een voorwaarde om bijvoorbeeld een tender te winnen en zo. Maar dus zijn er nieuwe businessmodellen rond. Dus we moeten eigenlijk een andere bril opzetten. Dat is niet makkelijk. Want we zitten eigenlijk met het traditioneel vast. Maar het is onze bedoeling om out of the box te denken. Eigenlijk.
Ja. Dat wil ik een vraag stellen. Hè. Die businessprocessen waar je over spreekt, de wetgeving enzovoort, evolueert dat niet veel te traag? Technologie tegenwoordig, de dag van vandaag, als we kijken, AI is vorig jaar op de markt gekomen. Een paar maanden, een paar weken later zelf, is er al gigantisch veel procent van de bevolking die er al gebruik van maakt. Dus technologie die op de markt komt, wordt altijd maar sneller en sneller aanvaard, geïntegreerd enzovoort. Maar wetgeving, processen, die lopen eigenlijk altijd achter de feiten.
Ja, de wetgever had in 2012 al kunnen weten, of 2013 of 2014, dat er een moment ging komen waarop AI de wereld ging veroveren. Alleen ze wachten dan tot het gebeurt en dan gaan ze wetten bedenken om dat te counteren op een of andere manier. Dus letterlijk counteren. Dan gaan ze wetten bedenken om het eigenlijk tegen te houden en het te vertragen in plaats van al klaar te zijn tegen dat het gaat gebeuren. En je gaf een mooi voorbeeld, hè. De Nederlandse wetgever rondbouwen is op veel vlakken een stuk progressiever dan wat ik zie in veel andere landen. Je gaf aan circulariteit, ja. Eén, alweer, geen enkel bedrijf alleen kan het doen. Ook de banken moeten meedenken, de wetgever moet meedenken.
Ja, banken zijn belangrijk, hoor.
Ja, tuurlijk, dat is financiering en dat moet op een andere manier gefinancierd worden, met andere woorden. En ja, ik heb er niet toevallig, PP, Product Placement, ik heb er niet toevallig een boek over geschreven, de ecosysteemeconomie. Je komt in een ecosysteemeconomie terecht, waarin alle blokjes in dat ecosysteem onderdeel uitmaken van dat ecosysteem. En als één blokje niet meewerkt, dan valt het ecosysteem in elkaar. Dus de banken moeten meedenken, de overheid moet meedenken. Niet alleen de circulariteit. In Nederland is er ook heel grote druk op. Men noemt dat doorwoningen. En dat betekent dat je er met alle generaties in dezelfde woning of via doorheen al je eigen generaties. Want wij als mens maak je... Je hebt eerst ben je kind en daarna ben je jong volwassen. Dan ben je volwassenen met jonge kinderen. Daarna heb je kinderen die langzaam het huis ontgroeien. En woon je in een poos alleen zonder kinderen, dan zijn er weer kleinkinderen. Dat is de fase waar ik nu in zit. En dan ben je bejaard op het einde. Men probeert nu woningen te ontwerpen die al die fases in je leven je woning kunnen blijven, zodat je ook op het einde van je levenscyclus nog zelfstandig kunt blijven wonen in je woning. Daar heb je heel sterke open woningen voor nodig, die zich kunnen aanpassen aan hoe je op dat moment leeft. Maar ook de digitale tools moeten zich aanpassen en moeten al ingebouwd zitten vanaf de woning gebouwd wordt. Ja, de wetgever beloont bedrijven die dat soort woningen bouwt en straft in wezen bedrijven die dat soort woningen niet bouwen.
Datzelfde voor kantoorgebouwen is het ook soms dat je de ontwerper kan rekening houden met eventueel als het bijvoorbeeld van kantoorruimte naar woning, naar appartementen gaat. En je kan dat eigenlijk in het bouwproces al voorbereiden. En die switch is eigenlijk, wordt meegerekend in circulariteit. Onderzoeken. Waarom? Omdat je eigenlijk een tweede leven heeft door het anders te gaan kunnen indelen. Maar je moet daar vooraf, als je dat kantoorgebouw bouwt, moet je eigenlijk al rekening houden met hoe zou een eventueel de andere invulling in de toekomst kunnen verlopen? Maar dat is van de ontwerpers om dat mee te geven. En
we hebben tijdens COVID-19 geleerd dat ineens een gebouw wat een kantoorgebouw is, misschien wel heel handig is, ook voor de investeerder, om er heel snel iets anders van te kunnen maken dan een kantoorgebouw, als ineens veel minder mensen naar
Brussel
kantoor komen.
Als
dat niet ingebouwd is in het kantoor, is dat een extra investering. Als dat al ingebouwd is, bij het ontwerpen van, ik kan daar een andere functionaliteit aan geven, dan maak je inderdaad een gebouw wat meer waard is ook, en is het beter voor de investeerder.
Ja. Nee, dat is...
Dus fascinerende dingen op dit moment.
Om misschien even nog terug, ik wil nog inpikken op dat ecosysteem. Opnieuw, dat evenement ging het over het feit dat het makkelijker is om soms, en goedkoper, nieuwe dingen te kopen. Laten we zeggen, we willen lavabo's installeren in een nieuw gebouw. Het is makkelijker om op het internet een nieuwe lavabo te bestellen dan eigenlijk een tweedehands lavabo. Waarom? De marketplace is er niet helemaal. Dus al die dingen moeten eigenlijk samen geconnecteerd worden. En ik mis dan een beetje dat wordt niet echt genoeg gestimuleerd vanuit de overheid om die marketplaatsen eigenlijk om het even makkelijk te maken. En een voorbeeld is, als ik kijk buiten de bouw, tweedehands.be. Ik koop iets, kan niet met ecochecks kopen. Terwijl dat is het meest ecologische dat ik kan doen, is tweedehands iets kopen. Maar ik kan wel naar de Brico gaan. Ik kan daar iets kopen dat een bepaald label heeft, maar dat wel nieuw is. En ik kan dat wel met ecochecks betalen. Ja.
Dus alweer rol voor de wetgever.
Dat is een rol voor de wetgever.
Maar ook voor een aantal bedrijven. Ik ga de naam van de bank niet noemen. Er is een Nederlandse bank die een eigen interne start-up heeft die op het moment een scale-up is die extra buiten de bank gaat en die de bouwindustrie ondersteunt, die precies een antwoord biedt op wat jij aangeeft. Die een marktplaats is voor tweedehands bouwmateriaal.
Zbiet mag je dan wel een keer de naam noemen. Ja. Vond wel interessant.
Ja. Ja. Ik weet niet of ze je mag vermelden, want anders zou ik ze gerust vermeld hebben.
Okay. Ja. Ja. Interessant.
Maar het kan dus. Als er mensen zitten te luisteren in Vlaanderen, die denken, oh, dit is een geweldig businessmodel. Ik denk niet dat het al bestaat in Vlaanderen, maar ik denk dat er absoluut nood aan is om dit te doen.
Wij hebben zelf bij Buildwise mensen die naar ons uitreiken met gelijkaardige businessmodellen, maar die vinden niet direct ondersteuning, die weten niet hoe en die willen andere mensen meekrijgen, dus wij moeten ook hen daarbij ondersteunen. Want er zijn mensen die ideeën hebben, maar soms laten ze het liggen omdat ze zeggen, ik krijg je steun.
Ja, maar ook dat, hè. Er gaan een aantal traditionele modellen uit de hele bouwwereld verdwijnen, maar in de plek daarvan gaan er heel veel nieuwe ontstaan. En ik weet als een boutade, en dat wordt altijd makkelijk gezegd, er gaan nieuwe businessmodellen ontstaan. Ja, die gaan ontstaan. En komen die er vanzelf? Nee. Dat gaat afhangen van een aantal mensen die het lef hebben om initiatief te nemen. Te kijken, oh, hier ontstaat iets. Hier kan ik wat mee doen. Je gaf het net aan. Heel dat recycleren van bouwmateriaal en de makkelijkheid om dat effectief te vinden, te kopen en te integreren in je nieuwbouw, die op dat moment geen nieuwbouw meer is, maar een recycleerbouw is, dat is een businessmodel.
Claimt een URL tweedebouwhands.be, maar ik kan straks starten. Ja. Ik zal nog even wachten om de podcast uit
Precies,
te brengen.
Ja.
Ik heb de tijd om het op gang te zetten.
Ja, dat kun je in de comment zetten. Het is ondertussen opgestart.
Het is al gebouwd. Het is al gestart, ja. Ik wil het nog even hebben over de mens in dit verhaal. Want ik hoor ook heel vaak van, oké, we willen wel vooruit, we willen digitaliseren enzovoort, maar we krijgen ons mensen niet mee. Mm. Heb je daar misschien ideeën over? En dan kijk ik, ik heb ervaring gehad bij een aannemer. En dan zitten soms met 3-4 generaties op de werf of binnen uw bouwbedrijf. Ja. Je hebt de pas afgestudeerden, die, ik heb het ook al gezegd in het voorgesprek, van oké, die zijn wel, die krijgen onderwijs ook nog altijd vanuit de
19e eeuw. In de 19e eeuw onderwijs te volgen. Voilà.
Maar die zijn dan wel mee met de tools al. Die gebruiken smartphones, die gebruiken tablets enzovoort.
Die leven die leven dagelijks in de 21e eeuw. En die komen dan in een bedrijf terecht en daar is de 20e eeuw.
Ja, en dan heb je daar 3, 4, 5 generaties, 5 is misschien veel, 3, 4 generaties in een bouwbedrijf. En je moet die toch ook allemaal samen doen werken, meekrijgen allemaal, en dat is geen evidentie.
Nee, maar ik vind het altijd geweldig om dan te merken dat die allemaal, al die generaties, zitten onderling te communiceren, allemaal gebruikmakend van dezelfde smartphone, gebruiken op die smartphone allemaal dezelfde apps, en dus in hun dagelijkse leven hebben ze totaal geen probleem gehad om die nieuwe technologie te omarmen en die vol te gebruiken. Ik ken bijna geen mens meer, mijn vader is 86, die zit op die smartphone net zoals zijn achterkleinkinderen, er is geen verschil. Dus in hun dagelijkse leven geen enkel probleem. Alleen in het businessleven kan dat ineens niet. En dan heb ik daar toch wel mijn bedenkingen bij. Waarom kan dat in je businessleven niet? Ik geloof dat niet. De neiging die we altijd hebben in bedrijven is te kijken, en die heb je er altijd, je hebt de 20% echt achterblijvers. En wat je als bedrijf niet mag doen, en die mogen om het even waar zitten, aan de top of ergens middenin of onderin, laat je alsjeblieft je snelheid niet bepalen door die 20% trage achterblijvers, want die heb je altijd. Maar kijk eerder naar die 10% die het wel snel omarmen, en die zitten ook overal in de organisatie. En gebruik die als trekker om dan heel snel de zwijgende massa mee te krijgen, lead by example, en dan volgen die laatste 20% wel. En als die niet volgen, dan is het hun probleem, maar niet het probleem van het bedrijf. En als je het niet doet als bedrijf, dan komt er op het moment dat je zo'n grote gap hebt en zo'n grote kloof hebt tussen hoe je klanten in elkaar zitten of je potentiële klanten in elkaar zitten en wat die van jou verwachten en wat je als bedrijf doet, dat je echt een probleem hebt. Dus de keuze, los ik het interne probleem op, dat vraagt wat moed en doorzettingsvermogen, of wacht ik tot de klant mij straft, maar dan heb je een groot probleem.
Dat vind ik wel belangrijk, omdat je zegt, dat vraagt wat moed en doorzettingsvermogen. Ik voel dat ook, dat sommige mensen gedemotiveerd raken als het te lang duurt om eigenlijk wat zij willen overbrengen, dat ze de mensen niet meekrijgen. Hoe kijk je daarnaar?
Leer, dat is een aanbeveling aan iedereen die zit te luisteren, leer storytelling. Elke bedrijfsleider of iedereen die een dergelijke beweging in gang wil zetten in de organisatie, vertel verhalen en blijf verhalen vertellen en blijf mensen motiveren met verhalen. Wij zijn nog altijd oermensen die heel graag 's avonds rond het haardvuur gaan zitten. De jagers komen terug, hebben dieren gejaagd, de vrouwen hebben vruchten geplukt en 's avonds worden de verhalen uitgewisseld en motiveer je elkaar om de dag daarna terug op de slag te gaan. Dat is des mensen, verhalen vertellen.
Dat doet me denken aan, onlangs was er op VRT een interview met Jan Terlouw en ik weet niet of je dat gezien hebt.
Ja, nee, ik heb het niet gezien.
En hij zei ongeveer hetzelfde, hij zei, het verhaal is belangrijker dan de PowerPoint, om het heel concreet te maken.
Het verhaal is ook belangrijker. De strategie is minder belangrijk dan het verhaal. Het verhaal rond de strategie is belangrijker dan de strategie. Als je een geweldige strategie hebt en je weet dat niet om te zetten in een verhaal, dan weet niemand wat ze aan het doen zijn. Als je een strategie hebt die netjes om te zetten is in een verhaal en waarbij iedereen in staat... Een goed verhaal is een verhaal waar de mensen die het verhaal gehoord hebben in staat zijn om het verhaal te herverhalen. Mm-hmm. Het zich eigen te maken en te vertellen aan de anderen. En op die manier krijg je een virus, een positief virus, dat zich gaat verspreiden in je organisatie. En dat is volgens mij de enige manier ook om die hele bouwsector in beweging te zetten, is dat jullie niet alleen de technologische tools helpen te bedenken en helpen te ondersteunen, maar ook hen helpen met welk verhaal zit daar nu rond en welk verhaal vertellen we naar buiten toe, maar ook naar binnen toe.
Ja, we hebben het er ook nog over gehad, ook in het voorgesprek, hè, dat de why, waarom dat je bepaalde keuzes maakt, waarom dat je bepaalde technologieën kiest, dat dat enorm belangrijk is. Want mensen accepteren niet zomaar van vanaf nu gaat je dit doen, dat werkt niet. Je moet altijd de meerwaarde, de lange termijnvisie, het doel voor ogen ook mee schetsen, zodanig dat ze mee stappen in het verhaal, het mee ondersteunen. En dan krijg je die veel makkelijker mee.
Je hebt in je verhaal 3 factoren nodig. En je moet opletten in welke verhouding je die gaat gebruiken. Je hebt eerst altijd een dwingende reden nodig om te veranderen. Als mensen de dwingende reden om te veranderen niet voelen, dan gaan ze niet veranderen. Nu, je moet ermee opletten, want de dwingende reden om te veranderen is meestal negatief en heeft geen richting. Dat is het burning platform. Het brandt en mensen hollen alle richtingen uit omdat ze die brand willen ontsnappen. Gelukkig is dat op dit ogenblik niet zeggen, hey, bouwsector, jullie zijn slecht bezig, maar zeggen, de buitenwereld verandert en de buitenwereld gaat misschien wat anders verwachten van dat hele bouwproces, voor, tijdens en na het bouwproces. Dat is de dwingende reden om te veranderen. Daarna heb je een visie nodig en dat is richtinggevend en positief. En de visie is, oké, wat willen we dan worden? Hoe blijven we relevant voor mens en maatschappij in 2040? Wat willen we dan wel worden? Ja, we willen een soort Spotify worden van bouwen. We willen een soort Uber worden van bouwen. We willen een soort Booking.com worden van bouwen, die het lekker makkelijk en eenvoudig maakt en betaalbaar houdt en in tune met de planeet voor de volgende generaties. En dan hebben mensen, oké, ik sta op een burning platform, maar ik weet tenminste waar ik heen moet. Dan hebben ze nog altijd eerste stappen nodig. Dan heb je mensen nog altijd uitstippelen. En dit is het eerste wat je kunt doen, dit is het tweede wat je kunt doen, dit is het derde wat je kunt doen. Want anders weten ze wel waarheen, maar dan weten ze nog altijd niet hoe ze daarheen moeten. En die 3 elementen moeten ingevuld worden en moeten deel uitmaken van dat verhaal.
De laatste is letterlijk wat een paar van onze podcastgasten die voor u kwamen al vermeld hebben. Hè. Wat moet je doen om te beginnen met BIM, die stappenplan? Ja. Ik wil misschien ook nog iets zeggen over de 1% rule. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Dat is eigenlijk, ik heb dat onlangs gisteren toevallig gezien op Wikipedia. Ik zag naar de Pareto rule, de 80-20 regel. Dat vind ik een fantastische regel. Je hebt heel veel gebieden kun je dat toepassen. De 1% is eigenlijk een beetje zoals Wikipedia geschreven is. 1% maakt de content. 9% van de mensen die edit de content en reviewt een beetje. Dan heb je 90% van de mensen, die noemen ze lurkers. Dat zijn mensen die gewoon kijken en de informatie consumeren, consumers. En ik wil gewoon zeggen, in het kader van digitalisatie, ben je bedrijf, be that 1%. Ja. Wees die persoon die het trekt en die het doet. Het
sluit heel mooi aan bij een boek dat iedereen de titel van kent, maar bijna niemand het gelezen heeft, The Tipping Point. The Tipping Point zegt, je hebt 10% van een populatie nodig. Eens je 10% van een populatie bereikt hebt, dan volgt de rest wel.
Dus het sluit perfect aan. Ja. Letterlijk de 10% samen.
Ja, mooi.
Dus Pareto, ja, voor een heel pak dingen. Alleen om mensen in beweging te zetten, is het de 10-90-regel. En onthoud dan dat 90% van wat mensen van jou onthouden, gemaakt wordt in die eerste 10 minuten dat je hen spreekt en dat je hen weet overtuigen of niet weet overtuigen. Daarna hebben ze hun mening gemaakt. En dan is het, ik geloof het of ik geloof het niet. En dan wordt het daarna heel moeilijk als ze het niet geloven om hen nog te overtuigen.
Dit is een kleine crash course motivational speaking hier. Dat de mensen er altijd bij krijgen.
Ja, maar dat betekent dus, bereid je verhaal heel goed voor, want je krijgt in wezen maar 1 kans om mensen te overtuigen om in je verhaal mee te gaan. Daarna kan je het verhaal uitdiepen. Dat is de fameuze elevator pitch. Je kan een geweldig idee hebben. Je ontmoet je baas toevallig in de lift. Je krijgt niet de tijd om je volledige verhaal te vertellen, maar je krijgt wel die tijd tussen de 1e en de 6e verdieping om je baas te overtuigen dat hij misschien later in de namiddag een uurtje vrij moet maken om naar het volledige verhaal te luisteren. En die kans krijg je maar 1 keer.
Nice. Ik denk dat we kunnen afronden. We hebben heel veel interessante tips en verhalen meegekregen.
Verhalen vertellen.
Dat is een die ik zeker ga houden. Ja, want persoonlijk, ik werk nu voor een federatie. Om onze leden mee te krijgen, denk ik dat ik ook nog wel aan mijn storytelling ga werken.
Het is fijn om te doen, man.
Maar Rick, bedankt voor deze... Je hebt me opnieuw een beetje gemotiveerd om weer verder te gaan met alles wat we eigenlijk al aan het doen zijn. Maar een extra boost is altijd welkom, hè.
Rick, als u willen bezig horen, bezig zien, waar kunnen ze terecht?
Ja, op mijn website, hè.
En dat is?
En mijn boeken. Er is maar 1 Rick Vera op de wereld.
Dat kan toch niet?
Ja, toch wel. Ja, blijkbaar.
Okay. Dus je bent echt uniek?
Er zijn Enrique Veras, want Berra is een Spaanse naam die vrij veel voorkomt in Zuid-Amerika. Er zijn dus Enrique Beras, maar geen Rick Veras. Er is 1 Rick Vera ter wereld, maar die wordt geschreven met CK. En ik ben dus de enige, ik kom uit 63 en dat betekent dat ik genoemd ben naar 2 wielrenners, de Rick van Looys en de Rick van Steenbergers. Dus het is Rick met een K.
Oké. Kijk. Maar wat was de website? Die heb ik niet begrepen.
Rickvera.com.
.com, oké.
Okay. Ja, Rickvera in 1 woord geschreven. Oh. 7 letters.
Ik wou het nog heel even hebben, Louis, over een event waar jij nog naartoe geweest bent.
Ja, heel kort, opnieuw om de mensen te stimuleren en te motiveren om de volgende keer ook te gaan. Het was onlangs de Building Smart International Summit in Valencia. Dat gaat over open standaarden in de bouw. Ik vond dat fantastisch. Ik vond dat heel motiverend. Bijna zo motiverend als Rick vandaag. En ik zou gewoon vragen, ik was daar de enige Belg, voor zover ik weet. En er waren daar bijvoorbeeld 33 Nederlanders. Nederland is geen 33 keer groter dan België, laat ons duidelijk zijn. Ik vind de volgende keer dat we met een beetje meer mogen gaan. Dus aan iedereen die geïnteresseerd is in open standaarden in de bouw. En binnen 6 maanden, in oktober denk ik, 3 oktober, is het in Marrakesh. Ik kan jullie absoluut motiveren om daar naartoe te gaan. Dat gaat heel tof zijn ook.
Ik wou zeggen, jij telt voor 33 personen.
Ja, geef hem een podcast, zodat ik dat kan vertellen. En organiseer de volgende keer dat hij een aantal medestanders meeneemt die samen met hem naar Marrakesh gaan. Geweldige stad, by the way.
Ja, dat zal moeten blijken, maar ik geloof er wel in, inderdaad.
En dan is er nog 1 event dat volgende week, waarschijnlijk zal de podcast net uitkomen vlak voor het event.
De inschrijvingen zijn stopgezet wegens overdonderend succes.
En we hebben het over welk event?
Over het cluster-event, Digital Construction Cluster. Dus alles wat in België beweegt rond BIM, dat zal je daar ook rond standaard, maar ook wat doet Buildwise nu, wat kan Buildwise betekenen voor jullie. Dat komt er allemaal aan bod. Maar ik zou zeggen, ja, schrijf je in. Maar dus de inschrijvingen zijn gewoon heel snel gegaan. Dus we zijn heel tevreden en dan zal het voor volgend jaar zijn. Maar als jullie erbij zijn, dan bedankt voor jullie inschrijving. En er gaan twee workshops zijn, dus het is geen presentatie gewoon. Het is een workshop met een verhaal, heb ik vandaag moeten leren. Dus ik heb een verhaal dat ik daar rond ga vertellen.
Ik wou zeggen, werk eraan, aan je storytelling. Om de mensen te motiveren, mensen mee te krijgen.
Ja, dat gaat geen probleem zijn, denk ik.
Maar dan gaan we het er volgende keer in de volgende aflevering, zullen we het er dan ook een keer kort over op terugkomen op het event. En dan kun je ook daar nog wat over vertellen. Ik dank Louis terug voor uw aanwezigheid en voornamelijk Rick Vera.
Ik dank jullie allebei. Het was een fijne babbel hier rond de tafel.
Voilà.
Top.
Enorm bedankt.
Bedankt, Rick.
En tot de volgende.
Ciao.